Welkom bij een nieuwe podcastserie op de Human Design in Business podcast, namelijk Girls Talk. En in deze podcastserie gaan Charmaine en ik samen in gesprek over hoe wij de wereld zien, hoe wij kijken naar ondernemerschap, naar vrouwelijkheid, Human Design en eigenlijk alle dingen waar we opkomen. Wij hebben samen met z'n tweeën namelijk al zoveel goede gesprekken gehad, waar we zelf ontzettend goede inzichten uit hebben gehaald. Dat we dachten van, hey, nu is het gewoon tijd om het ook met jou en onze luisteraars te gaan delen. Dus geniet van deze aflevering en veel plezier met luisteren.
Welkom bij Girls Talk.
Nou, goed begin.
Ja, goed begin toch? Nee, Kiki en ik waren net even wel aan het ontbijten. En we hadden een heel goed gesprek over vrouw zijn. En hoe we, laat maar zeggen, geïndoctrineerd worden dat we leren hoe we geen vrouw moeten zijn. En dat we moeten herleren hoe we vrouw moeten zijn. En toen zei ik, we moeten hier een podcast over opnemen. Want we gaan naar een heel goed gesprek toe. Dus we nemen je even mee in deze aflevering over een gesprek dat we eigenlijk net 10 minuten geleden hadden. Voordat we even onze hele setup van de podcast hadden neergezet.
Het ging even mis. Wat classic freeline.
Ja, wat even helemaal niet lekker ging. En dat we vanuit daar gewoon verder kletsen. Ja. Dus ik begon namelijk zeggen het gesprek tegen Kiek over dat ik zei, ja, ik vind het eigenlijk best wel raar dat je op deze leeftijd opnieuw leert hoe je vrouw moet zijn. Doordat je nu allerlei informatie krijgt over het volgen van je cyclus. De effecten van anticonceptie. Dat wij een hele andere hormooncyclus hebben dan een man, waardoor we überhaupt anders functioneren. Dat wij een andere manier van een bedrijf opbouwen hebben, omdat we vrouw zijn.
Maar daar hebben we sowieso ook heel vaak gesprekken over business doen als vrouw versus business doen als man. En dat is eigenlijk hoe we het geleerd hebben.
Ja.
En dat wij nu allebei op onze eigen manier gaan ontdekken zijn van, oké, maar hoe werkt business als vrouw zijn dan? Hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Maar je wordt inderdaad zo geconditioneerd en zo geïndoctrineerd op die andere manier. En überhaupt het concept vanuit, oké, Er is er vaak een week per maand dat je gewoon je energie eraf ligt. Nou, 5 dagen, weet je wel, dat je gewoon even...
Wat
gewoon
veel is, ja. Als je daarover nadenkt. Ik had laatst dat ik ook een reel gezien dat zo'n vrouw ook zei van, een man die wordt wakker en zijn cortisol en zijn testosteron gaat gewoon, piekt gelijk. Dus een man kan gelijk gewoon gaan. Terwijl bij ons vrouwen is dat niet zo. We hebben letterlijk inderdaad die paar dagen in een maand dat het gebeurt. Dat er inderdaad een week is dat je als vrouw zegt, oké, nu ben ik echt ready om alles te doen. En een man heeft dat elke freaking dag. En dan worden wij als door mannen neergezet van, ja, maar weet je wel, kom op, je moet niet zo zeuren of niet zo dramatisch doen. Weet je nog, met Love? Dit was echt erg. Wij zaten echt zo op de bank van, je kan dit echt niet zeggen.
Oké, misschien even wat context voordat we ook verder in deze podcast duiken. Op dit moment zijn Char en ik zijn weer op Albanië. In Albanië. We wonen hier nu een maand. En want wij hadden laatst 2 weken terug, denk ik. Ja. Wij waren aan het kletsen en wij hadden allebei echt zo van,
we moeten eruit.
Ik wil gewoon even weg. En wij hebben zelf allebei een emotionele autoriteit. Dus wij voelden allebei zoveel helderheid met het idee van, oké, we gaan gewoon even een maandje ergens anders wonen. Even onze routine, even naar de zon, in een andere plek, andere space. Weet je, gewoon even alles opnieuw, even weg. En dus nou ja, 1,5 week, we zaten in Albanië. 1,5 weken later waren we in Albanië.
Love that. Maar ook fijn dat we nu vriendinnen hebben waarmee je dat kan doen.
Ja, dit heb ik echt gemanifesteerd. Dat is echt
ja, top. Echt 3 dagen was super. Oké, we gaan dit echt doen. Ja, is goed.
En wij allebei zijn allebei helemaal hyped. Alleen, wij hebben hier vaker gesprekken over. Want wij hebben altijd samen hebben gewoon heel veel interessante gesprekken over hoe het leven werkt, hoe vrouwen zijn werkt. Maar ook vanuit een business perspectief. Omdat ik daarin mijn human design perspectief heb. En Char heeft ook een heel interessant perspectief met traumaverwerking. Alle andere geniale dingen die jij allemaal weet. En dat is heel tof, omdat we daar gewoon, wanneer we samen gesprekken voeren, heb je gewoon heel veel verschillende perspectieven van hoe we naar dingen kijken. En wij komen altijd op de gekste conclusies. En over dingen die we alweer hebben bedacht en inzichten die we daardoor hebben gehad. Dus wij hebben al heel lang zeggen, als iets dat we vriendinnen zijn, zeggen van, oh, we moeten eigenlijk gewoon deze podcast opnemen en delen met de wereld, weet je wel. Omdat het gewoon, ja, ik wil niet zelf zeggen dat het geniaal is, maar het is gewoon, we hebben gewoon hele leuke gesprekken.
Ik denk dat voor ons in deze gesprekken zo normaal. Het feit dat we al 's ochtends bananenpannenkoekjes hebben gebruikt. En we hebben het helemaal over wereldleiders. En hoe kijken we naar het vrouw zijn? Hoe doen we dat in business? En hoe doen we dat hiermee? Dat gewoon een normaal gesprek voor ons is om 9:30 ochtends. Terwijl heel veel mensen hebben het hier niet eens over, weet je wel. Dus ik denk daarin dat de gesprekken die wij voeren, dat waarschijnlijk jij als luisteraar ook zit van, wow, dit zijn de gesprekken die ik heb met mezelf of met bepaalde vriendinnen. Of dat je juist ook het gevoel hebt van, oh, ik zou meer van dit soort mensen in mijn omgeving willen hebben. Daarvoor zijn wij. Wij zijn daarvoor bij deze podcast. Zo van, hey, er zijn andere mensen die er ook over hebben. Maar we hadden het dus over Love is Blind. Want we zitten dus hier inderdaad in Albanië voor de aankomende maand. En bij Love is Blind, dat is een programma op Netflix, superleuk. Het gaat over mensen die gekoppeld worden aan elkaar met de intentie dat ze allebei willen trouwen. Maar het, ja, de intentie daar dieper in is dat ze elkaar niet zien op het moment dat ze elkaar verloven. Dus je moet je voorstellen dat jij in een ruimte zit met een muur. En je kan met iemand praten aan de andere kant van de muur. En dat is hoe je gaat daten met 10 mannen. En uiteindelijk vanuit die dates die je hebt, zonder die persoon te zien, bepaal je van, oké, ik voel echt verliefdheid bij jou. Ik voel een bepaalde verbinding op jouw persoonlijkheid. En ga je dus met diegene verloven. Na je verloving zie je elkaar voor het eerst. Mm. En dan ga je het hele proces in van, oké, samen wonen, samen zijn. Is die persoon wel wie je dacht dat die persoon was? Komen er ineens families bij kijken, vrienden, werk, al die dingen. En vanuit daar ga je bij het altaar staan en echt zeggen van, oké, wil ik met jou trouwen, ja of nee? En er was dus een guy en hij heeft nu het verlovingsproces met een vrouw uit Puerto Rico. En zij is gewoon heel erg in haar feelings door een bepaald trauma dat ze heeft meegemaakt. En gewoon überhaupt die cultuur is gewoon wat pittiger.
Ook expressiever vooral.
Expressiever, ja. Dat is een goede verwoording voor een stukje pittig. Ze zijn gewoon heel expressief, wat super mooi is. Want als je kijkt naar Nederland, dan zijn we echt totaal niet.
Nee, het is ook, ik vind het bij haar heel mooi. Want het is aan de ene kant heel erg die emoties van het eruit gooien in die zin. Maar het is ook heel veel liefde. Het is ook heel veel compassie. Het is zeg maar, het is gewoon alles bij elkaar. En ik denk ook dat het heel mooi is, omdat ze het niet opslaat, maar ze gooit het naar buiten.
Ja, zeker. Dat maakt een heel groot verschil. Maar ze zaten dus aan tafel met elkaar te eten. En haar verloofde was dus aan het vertellen waar hij tegenaan liep in de relatie. En dat hij dus daarin benoemde, ja, je bent gewoon super emotioneel. Je bent super dramatisch. En je moet gewoon net zoals ik zijn, geen emoties tonen of minder emoties tonen. En Kiek en ik zaten echt op de bank van,
we gingen echt los.
Sorry, wat zeg je nu? Zo van, jij is ook heel mooi van, maak haar niet zoals jezelf. Gewoon, je probeert dat zij net zoals jij wordt, maar dat is ze gewoon niet. En daarnaast is ze een vrouw. Vrouwen zitten in hun emoties. Dat is hoe we gebouwd zijn. En dat is wat we mogen leren om meer in die emoties te zakken. Expressie daaraan te kunnen geven. Zonder dat het gelijk heel explosief is. Of dat het onverwachts komt voor de andere persoon. Maar wel dat een man ook leert dat je als vrouw gewoon heel anders bent. En dat je ook als vrouw leert dat een man heel anders is. En dat een man gewoon rationeel is. Een man gaat niet in zijn emoties zitten. Een man gaat niet vertellen hoe hij zich voelt. En als hij het wel doet, klapt hij waarschijnlijk dicht. En denkt tegen ze van, wat wil je van me? Ik denk gewoon heel simpel.
Maar ik denk dat ook, wat ik ook vond, waar wij er ook zo op afgingen, dat we echt waren van, what the fuck is dit? Omdat wat er echt letterlijk gebeurde is dat hij haar als het ware wilde veranderen in een man. Ja. Bijna zo van, oké, maar wees niet zo emotioneel. Wees wat rationeler. Wees maar gewoon dit of dat. Terwijl dat is wat haar maakt als het ware. En waarom zij zichzelf is. Juist met die emoties. En dat vertelde ze ook heel mooi. Van ja, dit is wie ik ben. Met emoties. Met al die andere stukken. Dit is gewoon mijn vrouw zijn. Dit is hoe ik in elkaar zit. En ik denk dat juist wat er dan gebeurt met, nou, die man en die vrouw. Dan dat hij als het ware haar bijna uit die vrouwelijke energie probeert te trekken. Van oké, maar je moet meer zoals ik zijn. Maar mannen en vrouwen zijn wel gelijk, maar ze zijn niet hetzelfde.
Ja.
En dat is denk ik ook een belangrijk stuk om hierin te onthouden. Ook wat ik ook echt heel irritant vond bij een gast. Ik dacht, ja, vriend, zij is zichzelf. Heb haar lief, accepteer haar, omarm haar voor wie ze is. Maar ga haar niet willen veranderen in een man.
Nee, maar daarnaast ook denk ik dat een gezonde relatie erover gaat. Dat ook al heb je dan dit soort stukken, dat je denkt, hoe ga ik daarmee om? Dat je met elkaar gaat communiceren. Hoe kan ik jou hierin helpen? Ja. Hoe kan ik jou hierin dragen? Zodat die emoties er kunnen zijn. En dat je dus kijkt van, oké, wat heb ik hier als individu nodig? Maar wat kan ik ook de ander hierin geven? Om het voor ons allebei makkelijker te maken.
Ja, in plaats van de ander als daar af te vallen van, oh, maar je bent niet goed. Je moet meer zoals ik zijn.
Ja, en ik denk dat daar gewoon heel veel communicatieve, ja, belemmeringen komen vaak in relaties, in vriendschappen, in romantische relaties. Mm. Dus je gewoon niet je eigen gevoel kan communiceren. Of inderdaad besef dat de wereld niet gaat zoals hoe jij dat ziet. Of dat mensen gaan zijn zoals hoe jij wil dat ze zijn. Ja, dan ga je heel moeilijk leven leiden.
Maar ook inderdaad het concept vanuit dat, wat er ook denk ik ook vaak gebeurt, en het is natuurlijk ook wat ik ook zie vanuit human design en alles, is dat mensen hun perspectief hebben van de wereld en denken van oké, maar dat is het enige perspectief. Terwijl je ernaar gaat kijken, ook naar die twee dan. Hij heeft zijn perspectief. Ja. Hij kan zijn emoties hebben die op een bepaalde manier verwerkt door, nou ja, ook waarschijnlijk zijn human design, maar ook door de conditionering die hij heeft, door hoe hij is opgevoed, al die andere dingen. En dat ziet hij als daarvan als de manier. Vervolgens heeft zij een hele andere manier. En dan zei ze van, oh, maar dat, bijna zo van, oké, dan moet jij die manier ook aannemen zoals ik het doe. Terwijl als je er naar kijkt, het zijn twee mensen. Ja, ik kijk natuurlijk altijd door de lens van Human Design heen, maar het zijn twee mensen. Ze hebben allebei...
Maar echt, doe je dat?
Ja, gek hè?
Wow.
Ja, zo bijzonder. Maar twee mensen hebben totaal hun eigen design. Die hebben een eigen manier van dingen verwerken. Dus het zijn twee gedifferentieerde wezens die allebei, nou ja, een compleet uniek perspectief op de wereld hebben. En vervolgens is het soort van, oké, maar jij moet dit ook doen of jij moet dit ook doen. Terwijl het hele punt van relatie tussen man en vrouw, maar überhaupt tussen mensen, is gewoon, hey, nou ja, dat het er denk ik ook heel erg om gaat, is twee mensen gewoon volledig zichzelf te laten zijn. En dan kunnen kijken, kan ik jou lief hebben op de manier die jij nodig hebt? En kan jij mij lief hebben op de manier waar ik nodig heb? Maar niet om elkaar te willen veranderen.
Ja.
Maar juist elkaar wel helpen groeien, maar vooral heel erg lief hebben op de manier waarop jij bent.
Ja, mooi. En dat komt eigenlijk weer terug op het gesprek dat we hiervoor natuurlijk hadden. Als je dus kijkt naar het vrouw zijn. Van wij als vrouwen worden zo erg een soort van gepusht om iets anders te zijn. Of op een andere manier te functioneren dan hoe wij functioneren. En hoe ons lichaam werkt. En hoe ons systeem werkt. En hoe wij door dingen heen gaan. En ik denk dat het ook natuurlijk mooi is waar we het ook eerder over hadden. Met business bijvoorbeeld. Het is pas sinds een bepaald aantal decennia dat wij als vrouw überhaupt een business kunnen hebben.
Zomaar
ons
dit,
eigen ja. geld kunnen verdienen.
Ja, nou, ja, ik heb een respons op, dat klopt. Want wij hadden hier dus een gesprek over, dat we ook zeiden. We hadden het dus over business en vrouw zijn en mannelijke manier van business doen versus vrouwelijke manier. En dat we ook zeiden van, als je er gewoon over na gaat denken. Punt 1, je hebt gewoon een hele lijn met vrouwelijk trauma. Van überhaupt alle vrouwenlijnen voor je. Daarna heb je gewoon generationeel trauma als vrouw zijn überhaupt.
Mannen hebben natuurlijk ook.
Ja, trouwens, maar daar nog op inhakend over die vrouwenlijn. Als je erover nadenkt, dan zijn wij... Voor de meeste mensen zijn wij pas de eerste generatie.
Of misschien zelfs de generatie daarvoor. Heel misschien de derde generatie, maar met heel veel complicaties. Die vrijheid heeft.
Ja, als je...
Dat is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Dat we het pas over één of twee generaties hebben. Dat je de vrijheid hebt om te doen wat je wilt als vrouw. Om je eigen shit te regelen. Om financieel onafhankelijk te zijn.
Maar dat komt, als je erover na gaat denken, dat komt er dan ook nog eens bij. En we kunnen pas als vrouwen, pas eigenlijk een paar decennia kunnen we een eigen creditcard afsluiten, kunnen een eigen bedrijf starten. En dus eigenlijk zijn wij ook een van de eerste generaties van vrouwen die nu, punt 1, heel erg die conditionering hebben van de mannen. Want al die duizenden jaren, honderden jaren, hoe je het ook wil noemen, hebben een soort van het mannelijke voorbeeld gehad van zo run je een bedrijf, ook in de energie. En daarnaast heb je dan nu pas wij, die zijn aan het ontdekken van hoe moeten wij het überhaupt doen. Ja. En ik weet in mijn familie, mijn oma bijvoorbeeld, zij wilde heel graag doorstuderen, maar ze mocht niet doorstuderen, omdat ze dus... Zij deed dan de huishoudschool, de MULO heeft ze gedaan. Ja. En daarna wilde ze eigenlijk heel graag verder en wilde ze nieuwe dingen leren, maar dat mocht niet, want ze moest gaan werken en thuis helpen en al die andere dingen. En dat is dus eigenlijk, is pas mijn moeder is de eerste die juist vanuit haar moeder heel erg de vrijheid heeft gekregen. En mijn oma heeft het altijd tegen mijn moeder gezegd van, het is ook een hele mooie conditionering, want mijn moeder is een generator, is een 2-4 generator. En mijn oma heeft altijd tegen haar gezegd van, het maakt niet uit wat je doet, zolang je het maar leuk vindt. Zeg maar, doe vooral wat je leuk vindt. Kies voor jezelf. Doe wat je leuk vindt. En als je een beetje weet hoe een generator werkt, is dat letterlijk het mooiste wat een generator kan horen. En dat is de conditionering die wij dan vervolgens ook weer hebben gekregen. Maar dus in mijn familie is het echt pas twee generaties.
Ja,
dat is toch bizar?
Ja, dat is ook heel bizar als je erover nadenkt. Ja, bij mij gaat het denk ik ook dan over twee generaties.
Ja.
Ja, als ik kijk naar mijn moeder. Ja. Heb het ook pas vanuit daar. Ja, maar dat is ook heel gek als je erover nadenkt. En ik denk daardoor ook dat heel veel... Dat er ook een bepaalde, vanuit die vrouwenlijn, een bepaalde bevrijding is van wie wil ik dan zijn, wat wil ik dan doen. En dat vrouwen zich heel erg focussen op carrière. Maar ik denk ook dat wat er vaak gebeurt vanuit mijn perspectief in de wereld, is dat er vaak één extreme wordt gekozen. Dus er wordt nu een extreme vaak gekozen van ik wil heel erg onafhankelijk zijn en alleen maar op carrière focussen. En kinderen, een huis, man, dat komt allemaal later wel. Terwijl je ook weer nu het hele andere extreme hebt van al die vrouwen die dan God gaan geloven. En wel weer huisbompje beestje willen doen. Omdat ze zien dat daar weer een tegenovergestelde in zit. En ik denk dat er juist over gaat of die middenlijn vinden. Van je hebt nu de vrijheid om onafhankelijk te zijn. Maar sla er niet te veel in door. Tenzij je echt voelt dat dit je ambitie is. En dat dat iets is wat bij je hoort hoor. Dan is dat natuurlijk ook weer anders. Maar sla er niet in door in het feit dat als je het verlangen hebt om geen carrière te maken, dat dat ook gewoon mag. En niet omdat de wereld zegt van, je moet dat doen, dat dat dan ineens is hoe je bent als vrouw. Maar ik denk ook dat vanuit die onafhankelijkheid die we nu hebben, die vrijheid, dat het wel belangrijk is om nog steeds te kijken van, oké, maar hoe kan ik dat doen vanuit het vrouw zijn? En niet vanuit wat er wordt meegegeven nu in de maatschappij. Maar oké, ik kan die onafhankelijkheid in, maar wat werkt voor mijn systeem daarin het beste? Omdat we werken gewoon heel anders dan mannen.
Maar dat is heel anders. Dat mensen gewoon echt niet vaak beseffen, maar ook al alleen het stukje van ondernemen met je cyclus. Gewoon weten, in je agenda zetten wanneer je moet mensen
niet alleen ondernemen, maar ook gewoon leven met je cyclus.
Ja, maar ik heb nu een stukje van ondernemen. Gewoon dat je in je agenda zet van oké, dat is menstruatie. Dan ga ik even rustig aan. En dan geef ik mezelf misschien ook wat kleine taakjes als het nodig is en als ik me goed voel. Maar ik geef mezelf tijd om dat niet te doen. Gewoon überhaupt dat soort dingen, dat word je niet geleerd. Dat moet je zelf echt ontdekken.
Ja, ik heb dat natuurlijk nu ook met mijn zwangerschap. Dat ik denk van, ik kan me niet voorstellen hoe het kan zijn dat een vrouw zwanger raakt en nog steeds gewoon fucking hard moet werken.
Zo.
Om geld te verdienen en dingen te moeten regelen en daar ook gewoon geen ruimte voor krijgt. Of dat je vrouwen hebt die dus uiteindelijk na de bevalling, na een paar weken alweer moeten werken, omdat ze gewoon het geld nodig hebben.
Ja.
Dat vind ik zo bizar om te beseffen. Want hoe kan ik dat zeggen? Als ik kijk naar bijvoorbeeld de eerste 3 maanden van mijn zwangerschap, ik was kapot. Ik was echt gewoon...
I can confirm.
Ja, ik kon gewoon niks. Ik was misselijk. Al die hormonen. Het was gewoon heel extreem. Dus ik heb zoveel op bed gelegen en zoveel op bed gedaan ook. En dan dat moment daarna, nu dan in het tweede trimester, heb ik weer een beetje energie. Maar ben ik nog steeds in de verandering. Mijn buik verandert nog steeds elke week. Er gebeuren nog steeds alles van andere dingen. Ja, en dat is gewoon super gek. En ook zo meteen als ik ga bevallen, dat ik gewoon merk van oké, ik moet even een periode voor mezelf hebben. En ook in mijn bedrijf ruimte creëren voor die periode. Maar dat ik me dan niet kan voorstellen dat we dan in een maatschappij leven waarin je verplicht bent om te blijven werken. Of dat je financiële druk voelt om dat nog steeds te blijven doen. Ja, en dan kan ik me heel erg weer vinden in de oude samenleving. Van dat het zo fijn kan zijn als vrouw, als je een man hebt die dat van je kan overpikken. Ja. Overnemen. Zodat je in die rust kan stappen. En dat je niks hoeft te doen als je niks wilt doen. Omdat je dat even nodig hebt. Maar als je wel iets wilt doen, dat ook kan. Mm. Ik denk dat dat de perfecte combinatie is. Ook als je het hebt over relaties inderdaad. Van dat het niet erg is om afhankelijk te zijn van een man. Maar wel, denk ik, afhankelijk op een manier. Niet financieel afhankelijk. Ik denk dat dat een heel groot verschil is. Dus dat je afhankelijk kan zijn van een man in zo'n situatie. Dat als jij als vrouw je rust nodig hebt, omdat je door al die hormonen heen gaat, voor al die veranderingen, dat je dat kan doen. Maar dat het niet zo is dat je op het moment dat je iets voor jezelf wilt doen, dat dat niet kan. Omdat je afhankelijk bent van zijn geld. Of van zijn huis. Of van zijn dingen.
Eigenlijk sowieso als een vrouw ervoor kiest om thuis te zijn. En voor bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen. Of zeg maar meer die traditionele relatiestructuur te hebben in die zin. Dat het ook, kijk, dan is het niet zijn geld. Dan is het jullie geld. Zo kijk ik ernaar hoor.
Omdat dat snap ik wel. Maar ik denk
dan moet je natuurlijk ook wel die relatie inrichten. Dat jij ook gewoon overal bij kan. Alles, zeg maar, overal controle over hebt. Weet hoe dingen in elkaar zitten. Dat
ja, maar dan moet je dus ook een man hebben die dat wilt. Want ik heb ook wel eens gesprek gehad met mannen die ook vermogen aan het opbouwen zijn. En die dan ook weer zeggen van ja, ik ga niet in mijn huwelijksvoorwaarden zeggen dat het van ons allebei is. Mm-hmm. Ik heb dat opgebouwd. En jij mag ook je eigen ding hebben daarnaast. En ik zorg voor je, sowieso. Maar ik ga niet als over 15 jaar als jij van mij wil scheiden, dat jij de helft van mijn shit krijgt.
Nee, maar dat snap ik nog wel hoor.
En ik denk dat onze generatie daar wat meer over nadenkt. Omdat vroeger, scheiden kon niet eens. Scheiden was echt te bizar voor woorden. Dat je het daar überhaupt over had. Of als je dat deed, dat was gewoon beschamend. Dan was je echt gewoon het zwarte schaap. Terwijl nu scheiden mensen na een jaar. Of na 3 jaar, of na 4 jaar. Dus dan is het ook logisch dat je veel meer daarmee bezig bent. Oké, ik verbind me met deze persoon. Maar wat als er wel iets gebeurt? Wat als iemand wel vreemd gaat? Of als iemand wel ineens een midlife crisis heeft en van je weggaat?
Mm-hmm.
Ik denk dat mensen daar wel steeds meer over nadenken. En dat je als vrouw daarin ook wat meer wil nadenken van als je, kijk, natuurlijk moet niet in een bepaalde angst gaan leven van wat als dat gebeurt, wat als dat gebeurt. Daar gaan anticiperen, dat totaal niet. Maar ik denk wel dat het mooi is in de maatschappij waar we leven, dat je überhaupt die ruimte hebt om je eigen afhankelijkheid te creëren.
Maar ik denk ook wel dat sowieso, als je kijkt naar de maatschappij waar we nu leven, dat in sommige dingen zijn er nog steeds heel veel dingen mis. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk ook dat we nooit in de geschiedenis in sommige stukken zo vrij zijn geweest als we nu zijn. Als in niet in de recente geschiedenis, laten we het even zo zeggen.
Mm-hmm.
Dat we als vrouw zijn, als we daarover hebben, nog nooit zo vrij zijn geweest als we nu zijn. En ik denk daarom ook dat heel veel bewuste vrouwen, of überhaupt vrouwen, heel erg getrokken worden ook naar het ondernemerschap. Want aan de ene kant is het heel intens soms, omdat je ook bepaalde verantwoordelijkheden alleen moet dragen. Zelf ga je dingen opzetten. Ik bedoel, als ondernemer en succes makkelijk zou zijn, zou iedereen het doen.
Ja.
En, Maar dat het aan de andere kant ook wel weer heel erg een mogelijkheid geeft om dus naar je cyclus te leven. Om je energielevels te volgen. Om heel erg je eigen flow te volgen.
Ja, en we hebben het natuurlijk nu echt over de Nederlandse maatschappij.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk nog heel veel culturen en landen waarin nog steeds niet die vrijheid is als vrouw zijn. Dus dat hebben we los daarvan. Maar meer onze eigen ervaring. Hoe we kijken naar onze omgeving en de Nederlandse cultuur daarin. Ja, is het inderdaad wel een van de piekmomenten die je als vrouw kan ervaren.
Maar daar ben ik wel, zeg maar, persoonlijk ben ik daar wel heel dankbaar voor. Want ik ben natuurlijk, ik ben gestart met ondernemen op mijn 17e. Dus ik heb eigenlijk nooit die loondienstervaring gehad. Ja, wel natuurlijk bij baantjes in de supermarkt. Maar dat is echt wat anders.
Dat is heel anders.
En ik denk dat, als ik, tenminste, ik heb soms wel eens tijd over nadenken, denk ik, holy f. Want dan zou je gewoon 40 uur per week moeten gaan. Kijk, en nogmaals, ik heb ook tijdens heel veel gewerkt. Maar het is heel anders omdat je het punt 1 voor jezelf doet.
Dus alles en je wat hoeft je niet het hele jaar door 60 uur per week te werken of 40 uur. Het gaat over piekperiodes dat je dat hebt. En dan kan zeggen, oké, even weer ademruimte creëren voor mezelf. En even weer teruggaan omdat je merkt dat je lichaam het niet meer aan kan of je systeem.
Nou, ik moet wel zeggen, ik heb dat wel een tijd, echt wel best wel lange periodes echt wel flink doorgewerkt. Maar en daarna waren er ook al periodes. Nu kom ik in de periode in mijn bedrijf en überhaupt dat ik dingen anders ga inrichten. Omdat ik ben zo van, ja, maar ik heb nu gewoon veel meer behoefte aan vrijheid. En gewoon een hele andere manier van werken. Maar doordat ik mijn bedrijf zo heb ingericht en zelf mijn bedrijf heb gebouwd, kan ik dat ook doen. En daar ben ik dan wel weer heel dankbaar voor dat dat zo kan. En dan ben ik heel dankbaar dat ik nooit die loondienstervaring in die zin heb gehad. Omdat ik altijd de vrijheid heb gehad om mijn bedrijf te bouwen zoals ik dat wil. En dat was ook een tijdje gewoon heel veel werken. En dat is ook helemaal oké. Want daar heb ik toen ook wel heel veel van genoten. Omdat het ook wel een fase was. Dus ik kan er ook weer met heel veel liefde aan terugkijken. En ook omdat ik er zelf voor koos om dat te doen. En alles wat er gebeurde en alles wat ik deed, dat werd ook, ik had daar zelf het resultaat van. In plaats van dat ik voor een baas werkte dan vervolgens. Dat ik echt denk, waarom fuck ben ik aan het doen, weet je wel. En ik kon ook daarin, ik werkte dan misschien veel uren ook, periodes. Maar ik vond het ook heel leuk om te doen. En ik denk dat dat ook uiteindelijk een beetje, als je het hebt over vrouwelijke energie, dat dat ook soms een beetje de dood is van de vrouwelijke energie. Ook van de mannelijke, maar mannen werken gewoon anders.
Maar mannen werken heel anders.
Als vrouwen iets moeten gaan doen waar ze gewoon totaal niks bij voelen. Want ik vond ook wel dat je heel mooi zei. Van vrouwen staan daarin heel dicht bij de bron. En juist wanneer ze iets doen wat ze leuk vinden, kan die energie doorstromen.
Ja, want een bepaalde levensenergie en creatie-energie is die dan door je heen gaat. En dat is denk ik ook van vrouwen zijn van nature staan in die verzorgende rol. Hmm. Of dat ze, tuurlijk, er zijn bepaalde uitzonderingen daarin. Maar de meeste vrouwen hebben van nature dat ze voelen van, oké, ik wil zorgen. Ik wil mensen helpen. Ik wil iets betekenen. Ik wil in die zachtheid staan. Als ik bijvoorbeeld op Instagram zit en ik zie een vrouw die echt gewoon er super zacht uitziet. Met vet mooi lang haar. Dan denk ik echt van, oh my god, je bent echt een vrouw. Dan ben ik helemaal zo van, obsessief met zo'n vrouw, weet je wel. Omdat het er zo mooi uitziet. En dan denk ik van, als iedereen
dit terug, Dit is echt een tweelijnding. Char is een 2-4. Sorry, 2-5. En het is echt een tweelijnding van uiterlijke schoonheid. Oh, het ziet er zeg maar helemaal, zeg maar, fysiek ziet er helemaal mooi uit. Ik kan er helemaal blij van worden. Het is echt een tweelijnding.
Grappig. Ja, maar dat heb ik echt heel erg. Ik bedoel, niks van, hoe mooi is het dat wij als vrouwen gewoon zulke prachtige en interessante wezens kunnen zijn. Ja. En dat we gewoon, als we allemaal als vrouw teruggaan naar onze innerlijke zelf. Dus in die verzachting, in die creatie, in die verzorging, in dat echt, dat je, laat maar zeggen,
die overgave.
Overgave, inderdaad. En maar ook de, hoe kan ik dat benoemen? Ik zie dan echt zo'n beeld voor me van zo'n vrouw. Die heeft bepaalde energie en uitstraling die daarvan afkomt. Als we daar allemaal als vrouwen in kunnen staan en daarop kunnen stappen, dan gaan we dan ook ineens zien hoe waardevol wij zijn en hoeveel wij kunnen betekenen. Ik heb ook heel sterk het gevoel dat bijvoorbeeld mijn bevalling, dat het ook zo'n spirituele ervaring gaat zijn. Ik had ook zo'n reel ervan gezien dat ze ook zei van, ja, je bent een soort van portal. Dat ze zeggen dat vrouwen tijdens een bevalling gaan ze dus naar boven toe. Een soort van, dat je bijna een soort van uit je lichaam treedt naar boven toe om het zieltje te halen. En hier naartoe te brengen van, oké, kom maar naar aarde toe en we gaan hier samen doorheen. Dus het lijkt me zo, als je dat als vrouw beseft, dat dat dus een van je creatiekrachten ook is. Om letterlijke zielen hier naartoe te halen. Ja. En een fysiek iets daarvan te maken. Ja, ik denk alleen maar van, hoe vet is het dat we een vrouw zijn? Ja, hallo. Ik vind dat zo bizar. En dan denk ik van, waarom worden we dan zo erg neergeschetst over dat een vrouw zijn, dat dat echt een belemmering is? Of van, oh, ik heb last van mijn periode, van mijn menstruatie. Of dat mannen zijn van, ja, je moet niet zo dramatisch doen of emotioneel. Ik heb al heel lang niet meer dat soort mannen in mijn leven gehad. Maar die bestaan nog steeds, zoals we hebben gezien, op Love is Blind.
Ja, maar dat is heel gek, want wij hebben die, dat soort mannen niet in ons leven. En dan zien we dat opeens weer en dan zijn we echt van, wat? Het is echt bizar.
Bestaat dit?
En dat voor mensen, omdat het gewoon de dagelijkse realiteit is.
Maar ja, gewoon, maar ook als je daar telkens mee geconfronteerd wordt. Dus dat je telkens een spiegel naar voren krijgt. Jij als vrouw moet verharden. En je moet niet zo zeuren en doorgaan.
Ja, dat is echt intens. Als je ja. Maar dat is ook wel heel erg het narratief. Wat denk ik, als je begint met ondernemen. En echt, zeg maar, dat best wel snel gepusht kan worden. Als je het hebt over ondernemerschap en een bedrijf bouwen als vrouw. Van oké, niet zeuren, gewoon doorgaan. Bouwen, miljoenen, dit, dat.
Zeker.
Dat is heel erg ook de energie die denk ik ook heel vaak daarin gewoon echt, nou ja, gepusht wordt. En bijna als je begint met ondernemen, moet je ook wel zoveel ambitie hebben voor miljoenen. Terwijl heel veel misschien, nou, het verschilt echt per persoon. Ik bedoel, het kan ook een nuance, het zit heel veel nuance in waar we het over hebben. Maar terwijl sommige vrouwen misschien helemaal dat niet willen. Niet per se vanuit de diepte van hun kern die behoefte hebben van, ah, ik wil miljoenen draaien. Maar die veel meer het hebben van, hey, ik wil gewoon voor mezelf kunnen werken. Ik wil voor mijn gezin kunnen zorgen. En ik wil vrijheid ervaren. Alleen die volgens van dat pad afgaan, omdat is van, oké, je moet miljoenen draaien. Dat soort van het geaccepteerde energie is. Omdat het heel erg vanuit die mannelijke energie wordt gedaan.
Ja, ik heb twee dingen erop. Eerste ding is waar ik natuurlijk ook eerder over met je had. Dat juist die energie van telkens een soort van dat door laten gaan. Het komt ook telkens weer terug tijdens ondernemen. Dat je als vrouw juist naar de discomfort mag gaan. Naar je gevoel, in je lichaam zijn. Vanuit daar creëren, vanuit daar maken, vanuit daar dingen doen. Dat gewoon heel erg belangrijk is. En het tweede stuk daarin ook. Is dat met werken of carrière maken. Ik denk dat als het gaat over de vrouwen die ambiëren om een gezin te hebben, of uiteindelijk in een positie staan dat ze het alleen moeten doen. Ik wil bijvoorbeeld heel graag zo meteen met de kleine gewoon tijd hebben voor mijn kind. En tijd hebben en ruimte om dat te doen. En dat mijn business een ondersteunende factor daarvoor is. En dat ik nog steeds mijn creativiteit daarin kwijt kan. Maar niet dat dat het hoofdding is waar ik me op focus. En misschien verandert dat weer naarmate de tijd verstrekt. Maar ik denk dat dat uiteindelijk ook is wat heel veel vrouwen willen. Je wilt gewoon verzorgen. Je wilt gewoon creëren. Je wilt iets kunnen opbouwen en zo. Maar niet vanuit de energie dat mannen dat hebben. Mannen willen opbouwen vanuit, ik wil status. Hmm. Ik wil laten zien wat ik kan. Ik wil materialistische dingen om te laten zien van, ik ben een man en ik kan voor jou zorgen. Hmm. En een vrouw zit veel meer vanuit, ik wil gewoon creëren. Hmm. En ik wil gewoon zijn. En ik wil in een bepaalde gevoel zitten en gewoon sierlijk door het leven heen gaan. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld cacao-ceremonies of aesthetic dance, heel veel vrouwen gaan erop aan. Vinden het heerlijk omdat je in je lichaam komt. Je komt in je lijf.
Dat is het.
Hetzelfde met heat sessies die ik geef. Dan hebben mensen na zo'n sessie dat ze zich heel bevrijdend voelen of naar intuïtie toe gaan. Omdat dat je natuurlijke staat van zijn is als vrouw. Je intuïtie. We zijn helemaal niet gemaakt om rationeel in ons hoofd te zitten.
En dat merkte ik ook, moet ik zeggen, om erop in te haken. Dat merkte ik ook toen, ik heb al een hele tijd geen Human Design Readings meer gegeven. Maar toen ik dat nog deed, ik weet ook dat ik heel veel, en ik had het toen helemaal bij heel veel generator vrouwen die op mijn pad kwamen, maar überhaupt gewoon. Kijk, ik doe daarin heel erg Human Design vanuit de belichaming. Want je hebt een soort van, ik zei dat ook, daar hebben we laatst ook nog gesprek over gehad. Maar je hebt een soort van twee vormen van Human Design. Je hebt mentale Human Design en je hebt belichaam Human Design. Ik doe echt die tweede. En dat ik heel veel vrouwen ook zei van, ja, maar het gaat over je gevoel. Het gaat over je energie. Het gaat over je lijf. Wat zegt je lijf? Er is geen externe autoriteit op je hoofd. Het gaat over je lijf. En dat inderdaad precies wat jij zegt, dat jij met heat doet op andere dingen. Nee, dat is natuurlijk nog meer je lijf. Maar dat in die sessie alleen al echt een soort van belichaming, of tenminste de permissie was om weer die belichaming te gaan pakken en daadwerkelijk te luisteren naar je gevoel.
Ja, hoe kun je naar je gevoel gaan als je nooit hebt geleerd om in je lijf te zitten?
Ja.
Als je in je hoofd zit, dan ga je vanuit je hoofd ding bepalen en dan ga je vanuit je hoofd leven. Hmm. Terwijl op het moment dat je in je lichaam zakt, ja, wat er dan gebeurt bij de meeste mensen, is dat je vanuit je hoofd naar je lichaam toe gaat. Dan ineens moet je shit gaan aankijken. Dan ineens komt trauma naar voren. Emoties die je hebt onder druk. Bepaalde ongemakken in je lijf. En dat ontwijken mensen de hele tijd. Waardoor je het blijft opstapelen, opstapelen, opstapelen. Dus op het moment dat je daar naartoe kan gaan. En daarin kan zakken en doorheen gaat. Ja, dan is er ruimte voor je intuïtie en voor je gevoel. En dan komt die versimpeling van je leven. Dat je gewoon doorheen kan bewegen en kan voelen. Zoals jij zei met je emotionele autoriteit. Oh, ik voel dat ik deze keuze wil maken. Laat ik even in dat gevoel blijven voor een paar dagen, weken of maanden. Ja, en als je daar niet naartoe durft te gaan, dan wordt het leven heel erg lastig.
Ja, En dat denk ik ook wanneer dat moment zijn dat je gewoon zoveel op heel veel weerstand stuit in je leven. Dat dingen niet gaan, dat je frustratie ervaart, dat je boos wordt. Dat er gewoon, dat je leven niet gaat zoals je wil, omdat je gewoon niet naar je gevoel aan het luisteren bent.
Ja, dat is het. Ja, praat maar verder.
Terwijl dat ook, denk ik, uiteindelijk de kern is van, ja, nogmaals, heel erg generaliseren, maar heel erg de kern is van het vrouw zijn, is uiteindelijk echt gevoel, is emotie, is die diepere lagen, intuïtie. Dat is zeg maar wat het is om vrouw te zijn, denk ik.
Zeker. En creatie. Creatie, wel mooi, hè? Want ik had dus in mijn stories geplaatst van, jongens, ik vind het leuk om even persoonlijke vragen te beantwoorden in de podcast. Dus stuur je vraag in. En nu zei je iets waarvan ik dacht, oh, iemand stelt daar een vraag over. En ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt. Iemand reageerde. Ik kom telkens uit bij een extreem grote weerstand en val dan weer in oude patronen. Wat nu? Hoe zou jij er naar kijken? Dus moet je voorstellen dat iemand iets wil doen, extreme weerstand daarbij voelt. Ze zegt ook extreem. Niet van, ik voel weerstand. Nee, extreem grote weerstand. Dus dan zie ik echt gewoon een soort van iets ontploffen bijna.
Echt een tsunami. Ja.
Waardoor ik weer in oude patronen val. Hoe kijk jij daarnaar? Ik zal daarna ook mijn mening erop geven. Of mijn advies.
Nou ja, kijk. Maar voor mij is het makkelijker als ik een human design chart zie. Dan heb ik gewoon meteen een antwoord. Dan weet ik waar dingen vandaan komen. Hoe dingen zitten. Maar
waar kijk je dan naar in zo'n chart?
Ja, kijk. Dat is dus... Dat kan ik nu niet zeggen, omdat het heel erg... Ik voel als ik in het chat is. Maar ik heb zoveel readings gedaan, met zoveel mensen gewerkt. Ik voel wat het is.
Dit is een hele goeie voor de luisteraars van Kiki. Die alles weten over human design. Dit is even... Ik ga jou even in de spotlight zetten. We gaan dit doen, jongens. We gaan dit doen. Kiki en ik hebben dus heel vaak gesprekken gehad over human design. En dat Kiki dus daarin zei van... Ja, ik kijk gewoon heel anders naar human design. Dan wat de meeste mensen doen. Ik gebruik niet alleen kennis. Ik gebruik... gevoelsmatig ook dingen die ik doorkrijg. Ik channel dingen door. En vanuit, wat hoeveel human design readers heb je toen gedaan? Echt een paar honderd of zo, toch?
Oh ja, ik denk dat ik op een gegeven moment echt op de 500 plus zat. En ja, nog steeds moet met alle mensen.
Ik kom even dicht bij de microfoon. Moet je dus voorstellen dat zij 500 mensen heeft gesproken om een chart te lezen. Dat is echt bizar.
Nou, dus... officiële sessie. Ik denk dat ik echt inmiddels al op 1000 zit.
Ja, nou, laat maar zeggen 1-op-1 sessie. Ja, gedaan. Dat is echt bizar.
Ja, echt intens.
Dus vanuit daar, wat je ook zegt... heel leuk. Ik kan me voorstellen, laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen in jouw situatie dat er mensen zijn die jou volgen. En die dan denken van, hoi, kan je gewoon even mijn chart lezen en vertellen hoe en wat? Of hoe moet ik mijn chart lezen en hoe kan ik het eruit halen? Terwijl jij dan zit van, ja, maar ik kijk niet naar je chart. Ik kijk naar het geheel. Ik krijg wat ik doorgechanneld krijg. Ik kijk naar jouw energie. En ik kijk daarin wat ik van mijn cosmic team of van mijn guides of whatever doorkrijg op jouw situatie en chart. Dus je kan daarin inderdaad niet... zeggen van, oh ja, als je even dit leest in je chart, heb je nu een antwoord hierop. Omdat dat niet is wat je doet.
Nee, maar zo werkt het niet. Voor mij in ieder geval niet. En ik kan me ook wel voorstellen dat sommige mensen het wel zo doen. Maar voor mij gaat human design zoveel verder dan de informatie. Omdat, als je kijkt naar een chart, ik kijk echt naar het punt 1, ik kijk naar een chart als het geheel ervan. Want ik kan wel naar alle losse stukken kijken, maar dat is een beetje het nou ja, it defeats the purpose. Want het hele punt is juist, je hebt twee delen van jezelf en samen creëert de quantum. En dat is wie jij bent. Dus je kan naar die ene gate kijken, maar die ene gate is hartstikke leuk. Maar het gaat over die ene gate in combinatie met alle andere dingen.
Maar ik denk dat dit jouw teachings ook interessant maakt. Omdat human design is gewoon heel erg de hype nu op dit moment. En ik denk wel dat daar een soort van gevaar tussen in kan zitten. Dat mensen alles gaan doen volgens hun human design. In het trant van, dit is wie ik ben. Terwijl dat is echt zo van, nee, het is een guideline. En ik denk dat het mooie is van jouw teachings hierin... is dat jij heel erg meegeeft van, oké, je hebt kennis vanuit human design, maar wat voel je er nog bij en wat krijg je nog door qua channeling? Want daar zit die verdieping in. En dat is natuurlijk ook hoe ik mijn werk heb ingericht. Want ik heb heel veel teachings meegekregen de afgelopen 8 jaar, maar ik heb er mijn eigen ding van gemaakt en wat ik doorgechanneld krijg en wat ik daarin zie als een waarheid of als een hulpmiddel om mensen verder te helpen. En dat heb jij natuurlijk ook. Het is niet alleen human design, het is de energie vanuit jou die daar ook in komt.
Want dat is het ook, zeg maar, ik zeg ook altijd, mijn intuïtie werkt door een human design chart heen. Ik weet dat werkt gewoon zo. Dus als ik een chart zie, het is bijna dat ik bepaalde... Kijk, ik kijk natuurlijk ook nog naar je familiesysteem waar ik dingen in voel. Ik zie jou als persoon. Ik weet hoe je... Ja, nou, business neem ik erin mee. Ik neem human design erin mee. En dat, tenminste, ik doe al die dingen door de lens van human design heen. Maar als ik met bijvoorbeeld in Unlimited met mensen werk... of in ons groepsprogramma's die we nog hadden of zo... Ik kijk naar zoveel meer dan alleen naar je chart.
Ja.
Een soort van door je chart heen zie ik wat er voor de rest nog allemaal gebeurt. En ik denk dat dat ook... Het is ontzettend krachtig maakt. En als mensen bij mij komen, dan zijn ze van... Ik voel me zo begrepen, omdat ik ook echt naar diepere lagen kijk. Van, en ik heb alle human design kennis en hoe al die dingen in elkaar zitten. En er is nog steeds heel veel meer te leren, maar ik weet hoe die dingen werken. En ik heb dat intuïtie.
Eigenlijk wil je het gewoon zien, wat natuurlijk nu ook een hele hype is, is die multidimensionaliteit van de vijf verschillende lagen, bla bla. Maar ik denk dat je daarin ook voor jou het kan zien als dat de human design is een bepaalde laag. En jij kijkt naar al die multidimensionale lagen daar nog omheen. Dus wat daaronder ligt en wat daarboven ligt. Mm. En dat maakt voor jou human design. Mm. Niet een fucking chart van iemand lezen en zeggen, oh, dit is het.
Nee, maar het is ook echt... Nee, ja, want als ik zeg maar... ik kan wel alle informatie...
En dat is natuurlijk ook wat jou van mijn borst zo vet maakt. Omdat je natuurlijk al die energie daar ook in hebt.
Ja, 100%. Dat is echt zo, want ik kan wel alle... Zeg maar, ik kan me alle informatie gaan opratelen, maar dat kan je ook zoeken. Het gaat juist over de dingen die ik zie, die ik observeer.
Maar dat is het ding, want ik weet sowieso dat er mensen zijn die denken bijvoorbeeld bij jouw reports of whatever, dat ze zeggen van, ja, maar ja, ik kan ook die informatie gewoon googlen. En dan is het van, maar het kan, maar het is niet hetzelfde.
Het is soort van, je kan het googlen, maar het is nog steeds niet punt 1.
Nee, je krijgt niet de informatie die jij zegt, die jij doorgechanneld krijgt, die jij ziet, die jij uit je expertise hebt meegekregen. Dus je mist gewoon 80%. Ja. Van wat je kan leren, wat je mee kan krijgen. 100%. Dus ja,
het is ook niet alleen, maar... Ja, het is niet alleen dat ik human design, dat ik het doorchannel. Want ik heb niet dat ik nieuwe informatie ga bedenken erbij. Maar het is ook heel erg, omdat ik zoveel readings heb gedaan. En ik voel als ik echt met, dat is het vooral, als ik met de persoon werk, dan voel ik heel veel energie. En dan is ook echt maar die coaching met human design.
Wat voel je bij mij?
Heel veel. Maar het is ook gewoon dat als ik dingen schrijf, dan kijk ik niet alleen naar wat human design het systeem zegt. Maar kijk, daarin ook probeer ik heel erg verder... Tenminste, ik probeer het niet. Ik kijk verder dan wat er gezegd wordt. Ik kijk heel erg naar, oké, wat heb ik gezien bij mensen bijvoorbeeld met deze gate? Wat heb ik gezien bij mensen met dit? En echt die patronen zien van, oké, hoe werken die dingen? Want daarin ook, human design is gecreëerd in, nou ja, 1980, whatever, zeg maar, eind 20e eeuw. En we zitten nu al zoveel verder. Het is nu al 40, bijna 40 jaar oud. 50 jaar gaan we nu naartoe. Dus ik denk ook dat de wereld die... toen bestond, al zo anders dan wat er nu is. En dat het ook doorontwikkeld moet worden. Zo
ja, zie ik. En ik denk dat dat ook wel mooi is, dat daarin, waar we het al eerder over hebben benoemd, en mijn perspectief van wat je hebt gezegd, dat kan voor jou misschien heel anders zijn, maar van die community van human design, iedereen die ermee bezig is en zichzelf op social media plaatst, en daarin ook heel erg, ja, ik weet niet of het juiste woord is, maar een beetje kan pushen van, maar dit is de waarheid en dit is hoe het werkt. Denk ik ook van, jongens, laat dat los. Weet je wel, laat iedereen gewoon een eigen manier van creëren daarin maken. Zodat er ook nieuwe dingen bij kunnen komen. En niet dat dit dé manier is hoe iets hoort. Maar dat juist die nieuwe informatie en die nieuwe perspectieven ook weer eens nieuws kunnen creëren. Ja. En daardoor krijg je ook hele toffe nieuwe methodes of nieuwe manier van werken. Omdat je gewoon niet in het oude systeem blijft zitten.
Nou, ik denk daarin wel dat het heel belangrijk is om wel je echt goed te verdiepen in... nou ja, zoals we nu niet zijn, noemen we het source material. Maar om gewoon wel echt te verdiepen in het systeem. Dat je ook echt wel eerst de diepte ingaat. Mm-hmm. Want zo zie ik het een beetje. Je moet eerst naar de bodem afzakken van de diepte van het systeem. Voordat je ook echt een master bent. Terwijl ik denk ook wel dat mensen soms nog te veel aan de oppervlakte zijn. En denken, oh, maar nu heb ik al die informatie.
Ja, okay,
en dan iets zelf gaan bedenken. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om echt in de diepte te gaan van het systeem. En echt ermee te gaan werken. Dus met heel veel mensen te spreken, heel veel mensen te zien. Echt ermee bezig te gaan zijn. En vanuit daar te voelen ook waar naartoe wordt gebracht. Maar uiteindelijk, als ik zo zie ik human design ook. Uiteindelijk is human design echt super simpel. Human design is nou niet jouw autoriteit. Zo, opnieuw. Human design is niet jouw autoriteit. Jij bent jouw autoriteit. Dus ik denk dat we nu ook met z'n allen het human design systeem. Of systeem in het algemeen heel veel credits aan het geven zijn. Terwijl het uiteindelijk gaat om jou. Jij bent jouw autoriteit. Er is niemand anders die jou kan vertellen wat goed voor jou is. Ook het systeem niet. En dat is iets waar de oprichter van human design ook heel veel echt gewoon over doors blijven gaan. 10.000 keer al heeft opgenoemd van human design is niet de autoriteit. Jij bent het.
Ja. En dat is een guideline. Net zoals alles in je leven is een guideline om jezelf terug te brengen naar je eigen zelf.
Ja.
Je eigen systeem, je eigen geleide systeem. En dat is ook iets wat ik vaak ook problematisch vind in de coachingswereld of spirituele wereld, dat mensen denken dat ze een soort van guru zijn of een soort van wereldleider. Die zeggen van, ja, hartstikke leuk hoor. En die zeggen van, dit is wat het is. En dat iedereen dat als een schaap maar volgt. Maar wees geen schaap. Pak wat daar uitgepakt mag worden voor jou wat werkt. Laat het door je eigen filters heen gaan. En vanuit daar creëer je eigen pad. In plaats van letterlijk overnemen van wat zij zegt of wat hij zegt is de waarheid. Mm. En dat volg ik.
Want het gaat ook nog steeds over, oké, je kan het aannemen als de waarheid voor diegene, maar daarin ook nog steeds voelen in je lijf van, maar wat voel ik hierbij?
Ja, of mensen op een soort van pedestal zetten. Ik moet dan gelijk denken aan, ja, dat ga ik niet hardop zeggen, maar aan een bepaald iets.
Yeah.
En dat je bedoelt. Ja. En dat het gewoon een soort van bijna is van... Alsof mensen dat dan als een soort van master zien. En die persoon helemaal op een pedestal zetten. Omdat die persoon dingen weet of kent wat jij dan niet kent. En dat ik denk van, maar jij als individu bent ook nog steeds belangrijk. Er is niet iemand die boven jou staat.
Nee, dat vind ik heel mooi. Want daar geloof ik ook gewoon heel sterk in. Er is niemand die boven jou staat. Iedereen is gelijk, alleen niet iedereen is hetzelfde. En het gaat heel erg over daarin jouw unieke stukje pakken van wie jij bent. Hoe jij gemaakt bent om te zijn. En dat uitwerken.
Ja, door die spiegels wel te krijgen.
Ja. En ook als je dan teruggaat met diegene die de vraag stelde.
Ja, laten we even de vraag nog één keer erbij voorhalen. De vraag was dus van... I'm Sophie Arts. Ik kom telkens uit bij een extreem grote weerstand. En val dan weer in oude patronen. Wat nu?
Nou kijk, in zo'n geval. Maar dit is dan minder human design. Kijk, ik zou een chart moeten zien. En 9 van 10 keer weet ik dan wel waar dingen vandaan komen. Of tenminste, dan heb ik vermoeden waar dingen vandaan komen als ik iemand spreek. Maar wat ik hierbij meteen voel is, zou ik zeggen van... Hé, ga eens gewoon onderzoeken waar überhaupt... Ga eens even in die weerstand zitten. In plaats van, er is een reden dat die weerstand er is. Van waarom is de weerstand er? Is het nog niet de juiste timing? Ga eens onderzoeken wat die weerstand überhaupt is. Want als je die weet wat die weerstand is en die kan ontdekken en daarin kan zitten, dan kan die opgelost worden.
Ja,
dan hoef je... Maar wanneer je die weerstand gewoon erin duikt...
Sitting in the discomfort.
Ja, ja, ja.
We love that. Not.
Het is niet kut, maar het werkt wel.
Het is heel kut.
Het is heel kut. Het is echt niet leuk. Maar dan kan het ook daadwerkelijk opgelost worden. En ik denk dat die nu misschien soms vermijden wordt. Vermeden wordt.
Ja.
Waardoor er niet opgelost kan worden.
Ja, en het voelt ook een beetje, als ik er ook op intune, dan krijg ik ook echt zo'n beeld, een soort van door, alsof je gewoon een extreem grote muur voor je ziet. Gewoon waar je zo telkens tegen aanloopt. En het is van glas, dus je kan er wel doorheen kijken. Je ziet wel van, dat is daar. Maar je blijft er tegenaan lopen en wordt er teruggekaatst naar wat je kende. En ik denk daarin dat dat wel inderdaad mooi is, van ga erin zitten, in die weerstand. Maar daarin ook voor jezelf verder onderzoeken van, oké, wat wil je dan precies veranderen? En waarom is dat specifieke stuk in je leven zo belangrijk voor je op dit moment? Waar wil je dan naartoe gaan? Voelt waar je naartoe wil gaan realistisch? Geloof je erin dat je daar naartoe kan gaan? Of is er bepaalde zijn? Wat zijn de overtuigingen die je daarin tegenhouden? Dus inderdaad, wat jij zei, onderzoek verder die weerstand. Want die weerstand is er met een reden. Het komt je iets vertellen. Dus wat komt het je vertellen? Zijn er overtuigingen van, ik kan dit niet? Of ik vind het moeilijk om die stappen te zetten? Of voor mij is dat niet... voorbestemd. Ja, als je daar niks mee doet, dan blijf je het telkens inzakken. En dan kan je dit nog wel heel lang gaan doen. Een paar maanden, een paar jaren. En dan kom je telkens weer terug op hetzelfde. Maar het gaat inderdaad voelen, ermee zitten, onderzoeken, actiestappen ondernemen.
Hmm, mooi hè?
Ja, vind ik ook wel een hele mooie.
Dan denk
ik het. Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat we zo weer goed kunnen hebben.
Ook anders kan ik nog 3 uur lang doorgaan.
Zo jong, zo. Ik zit te kijken naar de podcastopname. Hij is al 42 minuten.
Lekker. Dat is een goeie als je een lange trip hebt. In de auto, whatever. Dan heb je genoeg met ons om over te kletsen.
Even je besties in op de speaker.
Girl talk.
Ja.
Je hebt er meteen een soundtrack bij gemaakt.
Ja. Wat goed. Ja, om deze podcastaflevering even samen te vatten. Wat we eigenlijk hiermee willen zeggen is dat het heel erg gaat over van... Wij zijn zelf in ons proces en hebben natuurlijk ook al stappen erin ondernomen om te onderzoeken van oké, wat is vrouw zijn? En wat is daarin voor ons belangrijk en wat willen wij daarin leren op persoonlijk gebied, op ondernemersgebied, maar ook hoe we kijken naar onze positie in de maatschappij daarin. En dat we ook daarin willen meegeven dat één waarheid van iemand hoeft niet jouw waarheid te zijn. En daarbij ook nog eens kijkende dat er bepaalde stukken zijn van relaties... Dat als iemand jou probeert te veranderen, blijf gewoon lekker bij jezelf.
Mm.
En dat we ook als vrouwen en mannen elkaar meer mogen accepteren voor wie we zijn. Ik weet er trouwens een heel goed boek over. Ik zou hem ook in de show notes delen. Het heet Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus.
Oh, nice. Ja, die boek. Ja,
ja, dik boek. Maar legt echt heel goed de verschil tussen mannen en vrouwen uit. En als je dat leest, denk je echt... Vooral als je in een relatie zit, dan denk je echt... Oh, dit verklaart heel veel. Maar dat is echt een topboek. En ik denk dat dat gewoon... Leren wat vrouw zijn is... Verschil tussen mannen en vrouwen ontdekken. Vanuit die positie ook kunnen ondernemen en je leven kunnen leiden. En jezelf beter leren kennen. En dan nog de vraag die we beantwoord over in je weerstand zitten. Ja, dan heb je nu al heel veel mooie facetten om lekker mee aan de slag te gaan, denk ik.
Ja.
Mocht je hier wat over te zeggen hebben of niet te zeggen hebben in de trant van een verhaal. Maar meer van, hé, dit heeft me aangezet of dit heeft echt iets voor me betekend. Of ik snap dit helemaal, stuur ons gerust een DM. Jouw Insta is Miss Human Design. Gaan we ook even delen in de show notes. Die van mij is Charmaine_Lisa.
Gaan we ook delen in de show notes.
Ja. En we gaan gewoon de aankomende maand gewoon lekker dit soort girls talk podcast afleveringen doen. Waarin we gewoon low-key praten over levensstijl, ondernemen, hoe we naar dingen kijken, ons eigen werk. Kiki heel veel Human Design. As you have heard.
Ik kan het ook leuk, het is zo grappig, jongen. Als wij hier zitten in Albanië, ik zeg de hele tijd gewoon van die kleine dingen. Ik denk, oh, dat is echt dat channel van jou. Of, oh, dat is echt die. Maar jij bent nu ook, je doet nu een soort van, jij bent een 2-5 profiel. En aan het einde doe je even een samenvatting en geef je even de praktische punten. Nee, dat is echt zo'n vijflijn ding. Het is tering grappig. Ik zou daar nooit over nadenken. Ik doe aan het einde, ik doe gewoon een podcast kletsen. En denk ik, oké,
dat was het. Doei.
En jij geeft ook echt een hele mooie samenvatting. Echt zo
ja, fijn. Ja, ik denk alleen maar, we hebben 3 kwartier gepraat. Misschien wel fijn om nog een keer te volgen wat er gezegd is allemaal.
Ja, dat is top. Dat is superleuk. Dat is echt zo'n design de uiting ervan. Zo leuk.
Ja, dat is echt helemaal chill. Ja. Mocht je ook vragen hebben waarvan je zegt, hey, daar loop ik eigenlijk tegenaan. Af en toe deel ik dus in mijn stories gewoon even een vraagsticker. En dan kun je het daarin delen. Dus check dat vooral. En dan spreek je bij de volgende.